De tekst voor de verkondiging is in het bijzonder de versen 2 en 3 van Psalm 67. Vers 2 en 3, laten we die nog een keer samen lezen. God zij ons genadig en zegene ons. Hij doet zijn aanschijn, zijn aangezicht aan ons lichten. Opdat men op de aarde uw weg kenne, onder alle heidenen uw heil. Tot zover. Gemeente van de Heere, het zal zo'n 10 jaar geleden zijn, misschien alweer iets langer, dat een leerling van de school waar ik toen werkte mij uitnodigde om een dienst in haar gemeente bij te wonen en mee te maken. Het ging om een dienst op kerstavond van de International Christian Fellowship in Rotterdam. Een internationale christelijke gemeenschap of gemeente. Een migrantenkerk die onderdeel uitmaakt van de christelijke gereformeerde kerken. En die gemeente die gebruikte de aula van die school waar ik werkte als hun kerkzaal. Net zoals de gemeente die ik in Hoevelaken dienen mag al jaren, de aula van het Van Lodestein College daar als kerkzaal gebruikt. En ik ben bij die dienst op kerstavond geweest. En een van de dingen die mij uit die dienst nog bijstaat, dat is het zingen van het lied Stille Nacht, Heilige Nacht. Niet alleen vanwege de boodschap die er in dat lied uitgezongen wordt, een boodschap die ondersteund wordt door de melodie. Een boodschap die daardoor gekleurd wordt. Maar het staat mij vooral nog bij, omdat dat lied niet alleen in het Nederlands gezongen werd, maar ook in het Engels, en in het Arabisch, en in het Chinees, en in nog heel wat andere talen meer. Steeds kwam er een grotere of kleinere groep gemeenteleden naar voren, en die zong dit lied in hun eigen taal. Het is namelijk een gemeente die gevormd wordt door leden afkomstig van meer dan 40 verschillende nationaliteiten. Indrukwekkend was dat gebeuren. Het gaf mij een glimp van Gods wereldwijde kerk. En naar die dienst, naar dat moment, gingen mijn gedachten terug toen ik deze preek uit Psalm 67 voorbereiden. Toen ik over deze psalm nadacht en daarover mediteerde. Vers 3. Opdat men op de aarde uw weg kenne, onder alle heidenen uw heil. Vers 4, dat herhaald en onderstreept wordt in vers 6. De volken, de heidenvolken, zullen u, o God, loven. De volken zullen u loven, zij allen. En vers 5 gaat door. De natiën zullen zich verblijden en juichen, omdat u de volken zult richten in rechtmatigheid. En ook vers 8, God zal ons zegenen en alle einden van de aarde zullen hem vrezen, zullen hem dienen. Hebt u dat ook wel eens? Wel eens gehad? Bij het zien, lezen, het horen over hoe de Heere, over hoe de Heilige Geest met en door het evangelie in deze wereld werkt. Dat u daar dan blij van werd. Dat u daar en dat jij daardoor bemoedigd werd. Via getuigenissen. Tijdens voor ons al dan niet toevallige ontmoetingen. Door berichten en zicht op de kerk. Van de commissie evangelisatie, van de zendingscommissie. In bladen van Open Doors, Friedensteamen, Wycliffe Bijbelvertalers. En zoveel andere stichtingen en instanties meer. Dat blijdschap jouw hart, uw hart vervulde. Jezus' grote opdracht die hij vlak voor zijn hemelvaart aan zijn volgelingen gaf. Die grote opdracht wordt nog steeds uitgevoerd en ingevuld. De opdracht, ga heen in heel de wereld, predik het evangelie aan alle schepselen. Onderwijs al de volken, of zoals je het ook mag vertalen, maak alle volken tot discipelen, hen dopend en hun lerend alles wat ik u geboden heb te onderhouden, in acht te nemen. En dan de conclusie van Marcus in zijn laatste hoofdstuk. Zij gingen overal heen om te prediken. En de Heere werkte mee en bevestigde het woord door de tekenen die erop volgden. Verwondering ook bij het lezen van het Bijbelboek Handelingen. Hoe God doorgaat met het bouwen en het bewaren van zijn kerk. Begint na Jezus' hemelvaart, vanaf de Pinksterdag, als de geest is uitgestort in Jeruzalem met de preek van Petrus. 3000 die er aan de gemeente toegevoegd worden. En het gaat door, ook als de apostelen niet veel later voor het Sanhedrin moeten verschijnen. Vanwege het spreken van Christus, vanwege de verkondiging van die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. En dan schrijft Lucas, zij hielden niet op. Iedere dag in de tempel en bij de huizen, zowel in het openbaar als particulier, zij hielden niet op om onderwijs te geven en Jezus Christus te verkondigen. En het ging door. Ook toen diaken Stefanus vermoord werd en er een grote vervolging tegen de gemeente in Jeruzalem uitbrak. Vuur dat in Jeruzalem is gaan branden op de Pinksterdag, dat wordt uiteengeslagen en de vijanden van God en zijn kerk, zij zullen gedacht hebben, als dat vuur uiteengeslagen wordt, dan dooft het snel uit. Wat gebeurt er? Zij dan die overal verspreid waren, trokken het land door en verkondigden het woord. In plaats van dat het vuur uiteengeslagen wordt en uitdooft, begint het op al die plaatsen waarheen zij verstrooid worden juist te branden. Het vuur van het evangelie. Het vermenigvuldigt zich. En de handelingen van de apostelen die in Jeruzalem beginnen, die eindigen ongeveer 30 jaar later in Rome, de hoofdstad van de toenmalige wereldmacht. In Rome, waar Paulus, de grote heidenapostel, het koninkrijk van God predikte en onderwijs gaf over de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid, ongehinderd. Is het daar en toen in Rome gestopt, toen het evangelie de hoofdstad van het Romeinse Rijk had bereikt? Nee. Het Romeinse Rijk was wel een deel, een behoorlijk deel maar nog niet heel de wereld. Het Romeinse Rijk bestond wel uit de nodigen, maar niet uit alle volken. En de inwoners van het Romeinse Rijk waren wel veel, maar nog lang niet alle schepselen aan wie het evangelie verkondigd moet worden. En daarom is het ook vandaar weer doorgegaan. En daarom gaat het nog steeds door. En daarom zal het door blijven gaan. Het einde, heeft de Heer Jezus gezegd, het einde komt niet eerder dan dat het evangelie van het Koninkrijk van God in heel de wereld gepredikt wordt tot een getuigenis voor alle volken. En het gaat hard die kant op. Wie de berichten van bijvoorbeeld Wycliffe Bijbelvertalers volgt, die kan weten dat men verwacht dat over niet heel veel jaren er voor alle talen waarin er nog niets van de Bijbel beschikbaar is, een vertaalproject gestart zal zijn. Het einde komt niet eerder dan dat het Koninkrijk van God, het evangelie van Gods Koninkrijk, in heel de wereld gepredikt wordt. Tot een getuigenis voor alle volken. En dan, als dat einde dan uiteindelijk komt, dan zal de vrucht op de verkondiging van het evangelie in deze wereld blijken. Elke vrucht. Een grote menigte, die door geen mens te tellen is. Uit alle naties, stammen, volken en talen. Die voor de troon en voor het Lam staan. Vanmorgen werpt Psalm 67 een schaduw vooruit naar die dag. Naar die dag die komt, die komende is. De grote dag van Jezus Christus die wel een begin zal hebben, maar geen einde meer. Deze Psalm 67 laat licht vallen over zowel de roeping die Israël in deze wereld van Israëls God gekregen heeft, als ook over de opdracht voor de in Israël ingelijfde kerk en christen sinds de hemelvaart van Christus en de uitstorting van de Heilige Geest. Want wie ingelijfd is, die wordt namelijk ook ingeschakeld. En wie gezegend wordt door de Heere, die heeft ook tot zegen te zijn. Deze psalm, een lied, dat wel eens het Onze Vader van het Oude Testament genoemd is, is een gebed en een belijdenis in één. Uit de aanhef waar deze psalm mee begint, blijkt dat Psalm 67 een plaats heeft gehad in de tempelliturgie. Het is namelijk een lied voor de opperzangmeester, voor de koorleider, voor de dirigent van de tempelkoren. En deze psalm zal dus op gezette tijden door de tempelkoren gezongen zijn. Op neginoot, oftewel bij snarenspel, begeleid op de harp, de luit of nog weer andere snaarinstrumenten. En na deze aanhef klinkt dan in vers 2 het gebed: God zij ons genadig en zegen ons. Hij doet zijn aangezicht aan ons lichten. Is dat een gebed dat u bekend voorkomt? Hoor jij in deze woorden iets bekends? Ik vermoed van wel. We horen in deze woorden namelijk een stukje van de priesterzegen. De Aaronitische zegen. De zegen die de dienst doen, de priester in de tabernakel of later de tempel, nadat het dagelijkse reukoffer gebracht was. De zegen die de priester dan op het volk, op de gemeente legde, die die op het tempelplein in de voorhof aan het wachten was. De zegen die een predikant ook nu vaak aan het einde van een eredienst op de gemeente legt voordat zij huiswaarts keert. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Niet helemaal en in een iets andere volgorde klinkt deze zegenbede in vers 2 van Psalm 67. Het gebed om Gods genade en zegen en om het licht van zijn aangezicht. En je zou het zo kunnen zeggen dat Gods genade en zegen, dat die op je afstralen, dat die ontvangen worden als God zijn aangezicht aan, met of bij je laat lichten, laat schijnen. Waarom bidt de dichter van deze psalm hierom? Niet alleen voor zichzelf, maar voor het hele volk. Voor heel Israël. God zij ons genadig en zegene ons. Hij doet zijn aangezicht aan ons lichten. En waarom zouden wij hierom bidden? Voor onszelf, u, jij en ik. En voor heel de gemeente. Voor heel de kerk. Daarvoor moeten we weten wat genade is. Wat dat betekent, wat dat inhoudt. Nou, de genade van God, dat is dat God zich naar een mens, een volk, een gemeente toewendt, toekeert. Zijn vriendelijk aangezicht, dat vrolijkheid en licht verspreidt, dat hij dat aan, over, bij of met je laat schijnen. Dat troostrijk licht waardoor zij het licht verwerven, zingt Psalm 104. Al het goede van God, dat valt een mens, een volk, een gemeente namelijk toe, als hij zich naar hem, naar haar, naar hen toewendt. Als hij het licht van zijn aangezicht laat schijnen. Waarvoor is dat nodig? Waarvoor is het nodig dat God zich naar ons toewendt? Waarom is het nodig dat God zijn licht aan ons laat schijnen? Omdat er afstand gekomen is tot God. Omdat wij ons van God afgekeerd hebben, omdat het donker is geworden. Afstand tot God die er oorspronkelijk niet was. De mens was geschapen en leefde in de nabijheid van God. Adam en Eva, ze wandelden dagelijks met de Heere. Zo dichtbij waren ze en was Hij. Een en al licht en leven. Echter, door te zondigen, door God ongehoorzaam te zijn, hebben Adam en Eva en in hen hun hele nageslacht zich van God afgewend, afgekeerd. Het is donker geworden op aarde en in mensenleven zonder God. Het leven en de levende door de zonde achter je. De duisternis van de zonde in je en om je heen. En daarom de dood voor ogen. Dat valt er nog wel een beetje mee. Zo erg is het nu toch ook weer niet. Deze en dergelijke gedachten kunnen zomaar bij u of bij jou aanwezig zijn en bovenkomen. En het is maar hoe je het bekijkt. Want er is zeker nog veel goeds in deze wereld. In uw, jou en mijn leven. Denk alleen al aan onze dagelijkse levensbehoeften. Van de boterham op je bord tot de zuurstof die je de hele dag door inademt. De aarde die haar gewas geeft, zoals in vers 7 staat. En wat een zegen, die regen van de achterliggende dagen, enkele week. Al staan we hier veel te weinig bij stil, dat geldt voor mij in elk geval wel. De dankbaarheid voor die dagelijkse zegeningen van de Heere, die ontbreekt bij mij nog wel eens. En vaak is het zo dat je erachter komt dat er nog veel goeds is, op het moment dat je het begint te missen, als het er niet is. En dan kan het je zomaar ongeduldig en zelfs opstandig maken. Of hebt u daar geen last van? En jij ook niet. Hoe komt het echter dat er na het bij God weglopen nog zoveel goeds is? Hoe komt dat? Omdat God goed is. En nergens anders om. Omdat Hij zijn zon op laat gaan over kwaden en goede. En omdat Hij het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Maar wat hebben u, jij en ik aan al die tijdelijke zegeningen van God als wij niet meer in de tijd zijn? Wat hebben we aan al die tijdelijke zegeningen van de Heere als er geen tijd meer is? Maar alleen de eeuwigheid. Welk nut hebben de zon en de regen, eten en drinken, adem in onze longen en tel al die andere dagelijkse zegeningen er maar bij op. Welk nut hebben die in het licht van de eeuwigheid? God geeft tijd. En in die tijd geeft Hij zegeningen omdat Hij genadig is. Omdat Hij zich wil toewenden naar mensen die zich van Hem afgewend hebben. En hen tot zich wil trekken met koorden van eeuwige liefde. Om in en door het licht van zijn aangezicht te zegenen met tijdelijke en eeuwige zegeningen. Niet voor niets wordt om beide gebeden in de bedezang voor en de dankzang na het eten. Gebeden, formuliergebeden die u misschien ook wel eens voor of na een maaltijd gebruikt. O Vader die al het leven voedt, kroon onze tafel met uw zegen. Tijdelijke zegeningen. Dat eten, dat drinken. Maar ook, doe ons het hemelse betrachten. Sterk onze zielen door uw woord. Eeuwige zegeningen. En, o Heer, wij danken u van harte voor nooddruft en voor overvloed. Tijdelijke zegeningen. Maar geef dat onze zielen niet aan dit vergankelijke leven blijven kleven, maar alles doen wat u gebiedt, om dan uiteindelijk eeuwig bij u te leven. Eeuwige zegeningen. Want het kan toch niet zo zijn dat jij aan alleen de tijdelijke zegeningen van God genoeg hebt. En geen behoefte hebt aan de eeuwige zegeningen die God te bieden heeft, die Hij geven wil. Denk eens aan die rijke man uit een van de gelijkenissen die de Heer Jezus heeft uitgesproken. Jullie kennen die gelijkenis denk ik wel, jongens en meiden. De gelijkenis van de rijke man en de arme bedelaar Lazarus. Die rijke man, denk eens even aan hem. Hij draagt prachtige kleren. Hij woont in een schitterend huis. Elke dag een overvloed en overdaad aan eten en drinken. Hij is rijk en verrijkt. Hij heeft nergens gebrek aan alles wat zijn hartje begeert. En bij hem voor de deur, voor de poort ligt Lazarus, die arme man, die bedelaar. Arm. Ziek. Hij zou al ontzettend dankbaar zijn met de restjes die er overblijven van die overvloedige maaltijden van die rijke man. Als je die twee naast elkaar zet, die rijke man en Lazarus, wie van die twee zou jij dan willen zijn? Met wie zou je willen ruilen? En u? Als ik eerlijk ben en ik kijk naar hun levensomstandigheden, de overvloed aan tijdelijke zegeningen in het leven van die rijke man, en juist het gebrek daaraan in het leven van de arme Lazarus, ja, als ik dan eerlijk ben, dan kies ik voor die rijke man. Die wil ik wel zijn. Met hem wil ik wel ruilen. Mooi huis. Met in deze tijd een dikke wagen, een dure bak voor de deur. Uitpuilende kledingkast. Niet met een rekenmachine door de supermarkt hoeven om binnen het beschikbare budget voor de eerste levensbehoeften te blijven. Maar als ik nu niet alleen op de tijdelijke omstandigheden, maar ook op de eeuwige bestemming van deze twee let. Wie zou ik dan willen zijn? En jij? En u? Toen de bedelaar Lazarus uit de gelijkenis stierf, werd hij door engelen gedragen in de schoot van Abraham. Hij ging binnen in de hemelse heerlijkheid, het eeuwige leven. Toen die rijke man stierf en begraven werd, toen sloeg hij zijn ogen op in de hel, waar hij in de pijn verkeerde, de eeuwige dood. De tijd die wij krijgen, hoe kort of hoe lang ook, is voorbereidingstijd op de eeuwigheid. Onze levenstijd is genadetijd. Tijd waarin niet tijdelijke zegeningen het hoogste doel zijn. Maar tijd waarin tijdelijke zegeningen hooguit een middel zijn om zicht te krijgen op de gever ervan. Al kan ook een gebrek aan dergelijke zegeningen een middel in Gods hand zijn om je tot hem te trekken. Om zichzelf bekend te maken. In de tijd wendt God zich naar mensen. In de tijd laat Hij zijn licht schijnen om tot hen te trekken en te zegenen met alles wat nodig is om eeuwig met, voor en bij Hem te leven. En dat is allemaal zichtbaar geworden in Gods Zoon Jezus Christus, die God met ons geworden is. Buiten hem, buiten Christus is God een verterend vuur voor alles dat en iedereen die vanwege de duisternis van de zonde en de dood niet voor hem kunnen bestaan. Maar in hem, in zijn Zoon, laat God zijn aangezicht aan u, jou en mij lichten. In en door de Heere Jezus Christus is het de eeuwige, drie enige God die u, jou en mij aankijkt. een blik, een genadige glimlach met ontferming bewogen. En hij roept u en jou toe, wend je naar mij toe en word behouden, omdat ik mij eerst tot u en jou gewend heb, in u en jouw dood. En wat doet u dan? Wat doe jij? Met de rug naar God gekeerd, volharden in de duisternis. Komt u en kom jij tot het licht van en voor de wereld, een licht zo groot, zo schoon, zo heerlijk, gedaald van 's hemels troon, dat volk bij volk in de ogen straalt, terwijl het blind gezicht van het heidendom verlicht en Israël zal verhogen. Jezus Christus is het licht dat echt en dat eeuwig leven doet. Leven waarin zegeningen ontvangen worden. Algemene zegeningen die God zowel goede als slechte mensen, zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen schenkt. Maar ook en vooral persoonlijke en geestelijke zegeningen. En dan kan het zelfs zo zijn dat je naar menselijke maatstaven gebrek leidt, tekort komt. Maar toch met de dichter van Psalm 4 mee kunt zeggen en zingen. U hebt me in het hart meer vreugd gegeven dan anderen smaken in een tijd. Als zij door aards geluk verheven bij koren en most, bij eten en drinken wel lustig leven, in hun overvloed verblijft. Ik heb dat allemaal niet, die overvloed van eten en drinken en vul het maar in, dat aardse geluk. Maar u hebt mij in het hart meer vreugd gegeven dan degene die daar hun vreugde in vinden. En daarom zal ik gerust in vrede slapen en ongestoord ter neer liggen, want u alleen mijn schild en wapen, hoewel het onheil schijnt voor mij geschapen. Zo diep kan het gaan in het leven. Hoewel het onheil voor mij schijnt geschapen. Maar u zult mij doen zeker. Dat is veilig wonen, Heer. Wat is eigenlijk het doel van de zegeningen die de Heer geeft? Opdat. Met de bedoeling dat men op de aarde uw weg kenne, onder alle heidenen uw heil. Alles waar de Heere mee zegent, dat dient tot zijn eer. In ons leven, en door middel van ons leven, ook in dat van anderen. Zodat de volken, de heidenvolken, God zullen loven. Dat is wat Abraham te horen kreeg toen God hem uitkoos en riep. In u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dat is de roeping die Israël in deze wereld heeft. Om een kanaal van zegen te zijn voor de heidenvolken. Zoals sneeuw dat op de bergtoppen valt en als smeltwater zich een weg baant door de dalen, door de valleien. Zo heeft Israël in deze wereld te zijn als die besneeuwde bergtoppen. Van wie het smeltwater door de wereld gaat. Zo heeft Israël te zijn. Dat is haar roeping. Een hoge roeping die Israël bij Horeb te horen kreeg. Toen de Heere hen na de uittocht uit Egypte, uit alle volken op aarde, tot zijn volk, tot zijn eigendom aannam. U dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Priesters in deze wereld, te midden van de heidenvolken, voor hem. En als een volk van priesters horen we Israël in Psalm 67 bidden. God zij ons genadig en zegene ons. Hij doet zijn aangezicht aan ons lichten opdat men op de aarde uw weg kennen. Onder alle heidenen uw heil. En het hoeft niet te verbazen dat de kerk die als een wilde tak in Israël is ingelijfd. In de olijfboom Israël is ingelijfd. Dat de kerk dezelfde taak en roeping heeft. De woorden van Exodus 19. U zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Ze keren terug in 1 Petrus 2. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap. Een heilig volk. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. En had ik vanmorgen dan maar heel direct op de man en de vrouw afvragen, en ook aan mezelf, hoe geeft u aan deze roeping gestalte en inhoud? Hoe vult u deze roeping in? Als anderen u en mij zien, horen, voor korter of langere tijd met ons optrekken, kunnen en moeten anderen dan concluderen, God is het geheim van zijn leven. God is het geheim van haar leven. Het is God die voor haar, die voor hem het verschil maakt. Of anders gezegd, anders gevraagd, heel indringend. Wat ik een enkele week geleden las. Als christen zijn een misdaad zou zijn. Zoals het dat op heel wat plekken in deze wereld is. Maar als christen zijn in Nederland, op Urk, een misdaad zou zijn. Zou er dan voldoende bewijs zijn om u te veroordelen? Als christen zijn een misdaad is, is er dan in uw leven voldoende bewijs om u voor dat christen zijn te veroordelen? Want dat christen zijn, dat is een zaak van woord en daad. Niet alleen zeggen wie de Heer is, dat ook. Niet alleen zeggen wie Jezus Christus voor ons is, dat ook. Wie hij voor mij is. Maar dat anderen dat ook zien wie de Heer is voor ons. Dat anderen ook zien wie de Heer Jezus Christus voor mij is. Dat anderen het merken en dat niemand zich af hoeft te vragen in welk opzicht is hij belangrijk voor die gemeente van de Moriakerk. In welk opzicht is hij belangrijk voor deze man of vrouw die zich als christen uitgeeft. Dat niemand zich af hoeft te vragen als ze ons ontmoeten met ons optrekken, waar is hun God over wie ze het hebben? Nee, als Gods genade die hij in mij heeft uitgestort zichtbaar wordt in mijn leven, handen en voeten krijgt zo gezegd, dan zien anderen Gods wil en Gods heil. Onze levensweg. Als anderen die nagaan, als anderen ons op onze levensweg volgen, dan dienen zij de weg van de Heere God te leren kennen. Als anderen de voetstappen die wij in dit leven nalaten nagaan, dan moet dat hen bij de Heere God uit laten komen. En niet bij Gods tegenstand. Ons leven dient een reisgids naar de Heere God te zijn. Hoe wij handelen en wandelen in deze wereld dient gestempeld te zijn door God. Het dient anderen duidelijk te maken wie God is en hoe Hij is. Anderen die in ons leven Gods heil gaan zien. Wat is dat? Gods heil. Weet jij het? Gods heil, wat is dat? Heil, dat heeft te maken met redding. Met heling, met heel maken. Redding uit de duisternis van de dood. Heel maken wat door de zonde gebroken was. Zowel lichamelijk, psychisch als geestelijk. Het beeld van God waarnaar we geschapen zijn. Kortom, heil, dat is de Heer Jezus, de heiland, de redder, de heelmaker. Zijn naam horen we ook in het Hebreeuwse woord voor heil doorklinken, Yeshua. Jezus, zien anderen hem in uw leven. Zien anderen Jezus in jouw leven. Bent u, is uw leven transparant, doorzichtig tot op Jezus Christus. Vertoont u meer en meer zijn beeld, waaraan de Heilige Geest gelijkvormig wordt. Hij moet wassen. Ik minder worden. Waaruit blijkt dat? Hoe gaat het in zijn werk? Onder meer door de zegeningen die u en jij ontvangen. Door die zegeningen door te geven. Door de zegeningen die van God gekregen worden dienstbaar te maken aan anderen. En dat alles en allemaal tot eer van God. De volken zullen u, o God, loven. En dan is het de Heere die met tijd zegent. En hoe besteedt u dan de tijd die u krijgt in zijn dienst? Tot zijn eer. Of hebt en houdt u alle tijd die u krijgt voor uzelf? De Heere die zegent met gaven en talenten. Heel verschillend. Uiteenlopend. Maar alle ledematen zijn nodig voor een volledig lichaam waarvan Jezus Christus het hoofd is. En hoe wendt u de gaven waar de Heere u mee zegent dan aan in zijn dienst? En tot zijn eer. Tot uitbreiding van zijn koninkrijk. Of mag de Heere de vruchten van zijn zegeningen in uw leven niet plukken. De Heere zegent u met welvaart, geld en goederen. En ja, dan leven we in een dure, steeds duurder wordende tijd, zeker. Maar waar bezuinigt u en waar bezuinig ik op als dat nodig is, als dat moet? Bezuinig ik dan op allerlei luxe die wel heel aangenaam is, maar die ik ook kan missen? Of bezuinig ik dan op de gaven voor de dienst van de Heere in kerk en wereld? De Heere zegent om door middel van die zegeningen aan zijn eer te komen in deze wereld. Het woord van God, en wat een rijke zegen is dat. Dat woord dat moet doorgegeven en voorgeleefd worden. Dat woord van God waarmee hij ons zegent, dat moet handen en voeten krijgen. De zegeningen moeten gedeeld worden, opdat ze zullen vermenigvuldigen. De Heere wil namelijk een oogst geven. Een oogst binnenhalen. En dan wordt hier in Psalm 67 de oogst letterlijk genoemd, de opbrengst van het land. God wil een oogst geven. En dat is een zegen die ook voor een andere, voor een geestelijke oogst symbool staat. Want de velden van de wereld, ze zijn wit om te oogsten. maar er zijn maar weinig arbeiders. Laat u zich dan inschakelen als arbeider in Gods koninkrijk, in Gods wijngaard. Op welke plaats en manier dan ook. Op het Pinksterfeest is de oogst begonnen. Toen Gods geest is uitgestort. En hij gaat nog steeds door met het bereiden en binnenhalen van die oogst. Want de oogst is nog meer. En nog groter. Alle landen, alle volken, alle talen. De Heere heeft werk te doen. Laat jij je inrekenen, arresteren door Gods liefde, door Gods genade in Jezus Christus. En vervolgens dan ook inschakelen. Want onbekendheid met God, dat is de grote vijand van de mensheid. Men gaat verloren omdat men geen kennis heeft. Omdat men God niet kent die zich genadig toewendt. En deze vijand van de mens, de onbekendheid met God, die wordt overwonnen. Als zij die God toebehoren zijn zegeningen gaan delen en doorgeven. Hoe dan ook. Het gaat door. De volken zullen u, o God, loven. Allemaal. Het gaat gebeuren. Bent u erbij? En doet u mee? En nee, dit is geen onbestemd verlangen. Dat het gaat gebeuren. Dat al de volken God zullen loven. Het is geen onbestemd verlangen. Een ontelbare menigte die God de lof toebrengt. Geen onbestemd verlangen. Want God houdt getrouw zijn woord. God zal ons zegenen. En alle einden van de aarde zullen hem vrezen. Alle volken in deze wereld, ze zullen bekend worden met de weg en het heil van de Heere. Dat is wat de kerk van Jezus Christus, de kerk van alle tijden en plaatsen, verwacht. En dat is ook geen onredelijke verwachting. We hebben vanuit Nederland misschien wel eens niet het juiste, het heldere zicht. En voor het oog, kleine, krimpende kerk en christenheid. Tegenover een zich steeds sneller seculariserende meerderheid die zich ook nog meer en meer laat gelden. En dan kunnen we zomaar uit het oog verliezen wat er wereldwijd gaande is en gebeurt. Hoe God dagelijks toebrengt tot de gemeente die zalig wordt. In grote getalen. Want het is nog steeds Pinksteren. Nee, het is geen onredelijke verwachting dat al de volken God zullen loven. Bedenk hoe dat kleine gezelschap in Jeruzalem van 120 discipelen het begin waren. Van waaruit 30 jaar later het evangelie door heel het Romeinse Rijk verspreid is en in de hoofdstad Rome verkondigd wordt. Begon op de Pinksterdag met die 120. Er kwamen er 3000 bij. Het werden er 5000 en het ging en het gaat door. Gods werk en kerk begint nogal eens zo klein als een mosterdzaadje. Het groeit uit tot een boom waarin de vogels hun nesten maken. Het is geen onredelijke verwachting. God begint in mensenogen vaak klein. Maar zo doet hij ondertussen iets ontzettend groots. En zo eindigen we met het gebed. God zij ons genadig en zegen ons. Hij doet zijn aangezicht over ons lichten. Een gebed dat tegelijk een belijdenis is. Want we mogen ook lezen. God zal ons genadig zijn en zal ons zegenen. Hij zal zijn aangezicht aan ons doen lichten. Zo biddend, verlangend, verwachtend, staren we de Heer Jezus die zegenend ten hemel gegaan is na. waar hij aan de rechterhand van zijn vader verkeert. En zijn zegeningen uitdeelt. En de zegeningen door hem verworven en verdiend gekocht. Die zegeningen die stromen neer. Begonnen met de uitstorting van de Heilige Geest en het gaat door. Ontvang dan vanmorgen zijn zegen. En wees tot zegen. Amen.